Goedenavond gemeente en gasten. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Hoek uit Veenendaal zal voorgaan. In deze dienst houden we dankzegging voor het heilige avondmaal dat we vanmorgen hier en in Liefkeshoek mochten vieren. De organist is vanavond Ilko van Vliet. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente naar Klaas en Willem Johanne van den Berg gegaan, die afgelopen vrijdag in huwelijk getreden zijn. Benoeming ambtsdrager. In de kerkenraadsvergadering van 11 juni is op grond van de door de gemeente ingediende namen Henk Verburg benoemd tot ouderling kerkvoogd. Henk heeft tot en met zaterdag 4 juli de tijd om zijn besluit kenbaar te maken. We wensen hem wijsheid en God zegen toe bij het nemen van de beslissing en wij vragen u om met hem mee te leven en voor hem te bidden. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor de kerkrentmeesters en de diaconie. De diaconale collecte die gepland stond voor Stichting Christian Refugee hebben we veranderd. Dat is een collecte geworden voor de aardbeving, de slachtoffers van aardbeving in Venezuela. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte van harte aanbevolen. Als introductielied willen we nu staande gaan zingen Psalm 68 vers 10 uit de oude berijming en we wensen u allen hier en die mee luisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere God, die hemel, zee en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en troost van God de Vader door Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, deze dienst van dankzegging en nabetrachting op het heilig avondmaal willen wij nu voortzetten met het zingen van gezang 481, het eerste, het vierde vers. O grote God, die liefde zijt, o Vader van ons leven, wij danken u, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Dat is 481, versen 1 en 4. We mogen, gemeente, hier in de kerk en ook thuis met ons verbonden, ook vanavond belijdenis doen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En dat is het geloof waarin de Heere u vanmorgen aan zijn tafel bij de tekenen van brood en wijn heeft willen versterken. We zingen daarna van gezang 44 het eerste vers. Dankt, dankt nu allen God met hart en mond en handen die grote dingen doet hier en in alle landen. Die ons van kindsbeen aan, ja van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood. Ieder van ons spreken nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en neergedaald in de hel. Op de derde dag is hij opgestaan van de doden en hij is opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Laten wij, gemeente, bidden om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Heere onze God, wij danken u. We zijn geroepen in dit uur om u te danken, dankliederen te zingen, dankbare gebeden tot u op te zenden. U te danken, Heere, niet alleen met de lippen, maar ook met ons hart. Ja, ook met onze handen, dus met ons hele bestaan. Want u komt de dank toe dat u in Christus onze hemelse Vader wilt zijn. Dat u ons door uw genade tot uw kinderen en erfgenamen aanneemt. En dat is haast niet te geloven. Dat is zoiets groots, want wie zijn wij? Als we onszelf een beetje kennen, dan weten we dat we zondaren zijn. En als u tegen ons zegt dat u van ons wilt, dat we u lief hebben boven alles en onze naaste als onszelf, dan zijn wij mensen die tekortschieten. Dan zijn wij mensen die vergeving nodig hebben omdat wij schuldig staan. En dat u dan toch zegt tegen zulke mensen, kom aan mijn tafel. Eet van het brood, drink van de wijn. En besef het diep in je hart, dat zo zeker als ik dat stukje brood ontvang en eet, en zo zeker als ik dat teugje wijn drink, zo zeker ben ik verbonden voor eeuwig met Jezus Christus, die mij lief gehad heeft en die zich voor mij heeft overgegeven tot in de bittere kruisdood. Hij door u verlaten, o God, opdat wij nimmer meer door u verlaten zouden worden. Moet dan niet een hele diepe verwondering ons hart vervullen? En dan is er geen betere plek op de avondmaalzondag om, zoals wij 's morgens hebben deelgenomen aan de tafel des Heren, om 's avonds opnieuw de dienst bij te wonen, om u de dank te brengen die u toekomt. En dan bidden we, Heere, dat we geleid mogen worden door uw Heilige Geest, zodat de woorden die we gaan overdenken uit Psalm 116, dat die woorden een echo vinden in ons hart. Dat het leeft in ons hart, dat het door ons beleefd wordt. Dat we naast die dichter van Psalm 116 kunnen gaan staan en van harte met hem kunnen instemmen. Wilt u het geven in deze dienst, dat uw eer uit het stof omhoog klinkt. Want u bent niet alleen gediend van de zang van de engelen, de volmaakte zang in de hemel, maar toch ook van de lofzang op aarde uit mensenmonden. Zo leggen we deze dienst in uw hand in vol vertrouwen. Leid ons zo, Heere, dat het zaad van het woord een toebereide akker vindt en wortels schiet om vrucht te dragen. En laat deze dienst zijn tot ere en verheerlijking van uw naam. En wees zo, Heere, ook nabij waar thuis wordt meegezongen en meegebeden. En wil overal wereldwijd uw koninkrijk uitbreiden. Want uw huis zal vol worden en uw plan wordt volmaakt gerealiseerd. Wij bidden het in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen uit het Oude Testament, Psalm 116, en vervolgens zullen we ook nog enkele versen lezen uit Matthäus 26. Maar eerst de Psalm 116, dat is een danklied van een verloste. En we horen mee, we luisteren mee, opdat het ook in ons hart mag resoneren. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden. Want hij neigt zijn oor tot mij. En daarom zal ik hem al mijn dagen aanroepen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Maar ik riep de naam van de Heere aan. Och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heer is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. De Heere bewaart de eenvoudige. Ik was uitgeteerd, Maar hij heeft mij verlost. Mijn ziel, keer terug tot uw rust. Want de Heer is goed voor u geweest. Ja, u Heere, hebt mijn ziel immers gered van de dood. Mijn ogen van tranen, mijn voet van struikelen. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere in de landen der levenden. Ik heb geloofd en daarom spreek ik. Ik ben zeer verdrukt geweest. Ik zei in mijn haast, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden die hij mij bewees? Ik zal de beker van het heil heffen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn gelofte zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstelingen. Och Heere, voorzeker, ik ben uw dienaar. Ik ben uw dienaar, een zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien losgemaakt. Ik zal u een offer van dankzegging brengen en de naam van de Heere aanroepen. Mijn geloften zal ik aan de Heere nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. In de voorhoven van het huis van de Heere, in uw midden, Jeruzalem, halleluja. En dan gaan wij lezen enkele versen uit Matteüs, het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 26. De versen 26 tot en met 30. Dan gaat het over de inzetting van het heilig avondmaal, vlak voordat de Heer Jezus ging sterven op Golgotha. En dan lezen wij in Matteüs 26, vers 26. Terwijl zij aten, nam Jezus het brood en toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan zijn discipelen en hij zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Ik zeg u dat ik van nu aan van de vrucht van de wijnstok niet zal drinken, tot op de dag wanneer ik die met u nieuw zal drinken, in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, vertrokken zij naar de Olijfberg. Dit is het woord van God, zalig die het evangelie horen en het bewaren in hun hart. Halleluja. Voordat wij gemeente nader gaan stilstaan bij de psalm die wij gelezen hebben, gaan wij ook psalm 116 zingen. We zullen uit de nieuwe berijming zingen. De eerste vier versen die zingen wij nu voor de preek en de laatste vier versen zingen wij straks na de preek. Dus nu psalm 116, de versen 1 tot en met 4 uit de nieuwe berijming. Wij gaan dus Psalm 116 overdenken als een dankbaar zingen van Gods liefde en genade. Dat is het thema. Dankbaar zingen van Gods liefde en genade. En nu ga ik niet één bepaalde tekst eruit kiezen, maar we lezen met elkaar die psalm. Het zou erg mooi zijn als u en jij tijdens de preek de Bijbel openhoudt en meeleest. Als het ware haast met de vinger erbij, dan gaan we de hele psalm samen lezen. Ook u thuis, pak de Bijbel erbij, houd hem open bij Psalm 116. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij zingen Psalm 116 graag in onze erediensten. En die woorden van zo'n bekende psalm, die hebben door de tijden heen heel veel voor mensen betekend. Onder allerlei omstandigheden, midden in hun leven en ook vaak op het sterfbed. Niet alleen de woorden van de onberijmde tekst, maar ook de woorden van de berijmde psalm zijn dan zo bekend. Dat is mooi. Het is te wensen dat ook onze jonge generatie nog leert om psalmen uit het hoofd te kennen. Er is alleen altijd wel één gevaar, namelijk dat het zo bekend is dat wij het op een gegeven moment gedachteloos gaan zingen. Dan krijg je een soort slijtage. Dan staan we niet meer stil bij wat er staat en waar het om gaat. En dan laten we het al zingende niet goed meer tot ons doordringen. En daarom is het ook goed, vanmorgen heb ik begrepen, is ook al een psalm, Psalm 63, naar voren gekomen. En vanavond dan opnieuw Psalm 116, dat zulke bekende psalmen ook van tijd tot tijd in de prediking aan de orde komen. Nou, Psalm 116, wat is dat voor een psalm? Die psalm die behoort bij het zogenoemde Groot Halleel. Halleel, dat betekent lofprijzing, denk maar aan Halleluja. En de psalmen 113 tot en met 118, die staan bij de Joden bekend als de grote lofprijzing, het Groot Halleel. En die lofprijzing, die wordt elk jaar gezongen tijdens de Pesachmaaltijd. De maaltijd van het paasfeest, waar de gelovige Joden eraan terugdenken hoe de Heere met een machtige arm zijn volk heeft bevrijd uit de slavernij van Egypte. Op de sederavond, dan beleven ze eigenlijk steeds weer opnieuw hoe de Heere hen bevrijdde in die wondere nacht uit de klauwen van de farao die het hele volk wilde uitroeien. En wanneer gelovige Joden deze psalm zingen of lezen, dan klinkt daarin mee het leed van het Joodse volk. Niet alleen van toen in Egypte, maar ook al het leed van discriminatie en vervolging door de eeuwen heen, ook in de 20e eeuw, in de concentratiekampen van Auschwitz en Dachau en Sobibor en Mauthausen en noem alles maar op. En tot op de dag van vandaag. Heel het leed van dat volk door de eeuwen heen klinkt mee bij het overdenken en bij het zingen van Psalm 116. En ik onderstreep dit punt omdat wij als christelijke gemeente uit de heidenen de psalmen mogen meezingen met Israël. En dat we niet moeten vergeten dat het allereerst de liederen van Israël zijn. En dat we daarom, als we die liederen zingen, dat doen met in ons hart het gebed om shalom voor Israël, dat het volk van de Joden toch het heil in onze Heer Jezus Christus mag leren kennen en eruit mag leren leven. Dus dat is eigenlijk het eerste wat ik wil zeggen. Dat Psalm 116, dat moet je zien in de setting van de geschiedenis van het volk van de Joden. Maar in de tweede plaats, gemeente, is deze psalm een psalm van Jezus Christus. Want hij heeft zichzelf hierin herkend. En we hebben het net gelezen uit Matteüs 26. Toen het avondmaal gehouden was, toen gingen ze naar buiten, toen gingen ze op weg naar de Olijfberg, naar de hof van Gethsemane, nadat zij, staat er, de lofzang gezongen hadden. Dat betekent dus het Groot Halleel, dat Jezus met zijn leerlingen Psalm 113 tot en met 118 gezongen heeft. En dat ze van daaruit op weg zijn gegaan naar het grote lijden van Gethsemane en van Golgotha. En dat als wij dus als christenen deze psalm lezen, dat we dan moeten bedenken, Jezus heeft zichzelf in deze woorden herkend. Het is allereerst de psalm van de Heer Jezus. En als wij dan heel veel van de Heer Jezus hebben leren houden, en als Hij dan onze heiland en verlosser is geworden, dan mogen we zeggen, dan is deze psalm 116 ook onze psalm. Dan is het ook mijn psalm. Nou, zo lezen wij die psalm. Lied van Israël, lied van Christus, een lied voor ons, gemeente, hier vanavond in deze dienst van dankzegging. Als je terugdenkt aan vanmorgen, dat de Heere het gaf, zijn roepstem ging in ons midden uit. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. En je bent gekomen, je hebt plaatsgenomen aan de tafel van de Heere. Je hebt gegeten van het brood, je hebt gedronken van de wijn. Wat een liefde, wat een trouw van de Heere. Voor zo'n mensenkind, zo'n zondig mensenkind, zo'n mensenkind dat het niet verdient. En zou je dan niet zeggen met Psalm 116, God heb ik lief, waar die psalm mee inzet, waarom heb ik hem lief? Omdat hij mijn redder is. Kijk, en die dichter die vertelt dan iets heel persoonlijks. Die heeft in doodsgevaar verkeerd. Er staat in vers 3. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het graf hadden mij getroffen. Ik ondervond benauwdheid en verdriet. Dus die psalmdichter, die is in doodsgevaar geweest. Die heeft de dood in de ogen gekeken. En gedacht dat hij het niet overleven zou. En dat betekende voor hem grote benauwdheid en droefenis. Want hij kon er niet overheen kijken over die realiteit van de dood. Het is wel niet zo zoals in de oude berijming. Daar staat de angst der hel deed mij alle troost missen. Nou, dan gaat het over de hel als een plaats van eeuwige straf. Dat leefde zo nog niet in het Oude Testament. Maar men had het over het dodenrijk, de Sheol. En hij wil niet dood. Hij wil leven. Hij wil genezen. En daar roept hij om, daar schreeuwt hij om tot God. En ik kan nergens anders meer hulp of uitkomst vinden. Eigenlijk alles wordt hem bij de handen afgebroken. Naar alle kanten wordt hem de pas afgesneden. En dan houdt hij alleen maar over de roep naar omhoog. En de naam van de Heere houdt hij over, staat er dan. Ik riep de naam van de Heere aan. Nou weet u allemaal, u hebt het vaak gehoord, wat de naam Heere betekent. Hè? Yahweh, hè? Ik zal zijn die ik zijn zal. Dat betekent, ik ben erbij. Ik ben er altijd bij. Onder alle omstandigheden ben ik present. De naam Heere, dat betekent de God die aanwezig is. Hij is er voor u. Hij staat niet van verre, maar hij neigt zijn oor, staat er. Hij wil luisteren. Hij hoort en hij helpt. Hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En hij ontfermt zich op het gebed. Hij redt mij van de dood. Hij redt mij van de afgrond, waar ik alles kwijt ben. Waar alle moed mij ontzinkt. En dan gaat het hem, de dichter, niet alleen maar om ja, maar te mogen leven hier en nu. Maar het gaat hem vooral om te mogen leven met God. In vrede met God, verbonden met de Heer. Want hij weet het, dat is pas leven. Leven zonder God, dat is geen leven. Maar leven met God, dat is het waarachtige geluk. Daar is het hem om te doen. En dan zegt hij, dat hebt u gedaan, Heere God. Ik was benauwd, maar u hebt mij gehoord. En dan trekken we de lijn even door naar onze Heer Jezus Christus, die zich hierin herkend heeft. En wat is onze heiland in banden geweest, gemeente? Wat heeft de eeuwige dood hem aangegrijnst? En het geval van Jezus zou ik dat maar helemaal laten staan. De angst der hel mij alle troost deed missen. De angst van de Godverlatenheid. De toren van God tegen de zonde van de gehele wereld heeft hij gedragen. De last van de schuld van al de zijnen op zijn schouders. Een onuitsprekelijke benauwdheid en droefheid van de Heer Jezus, waar hij kronkelt in het stof als een worm en geen man in Gethsemane. En waar hij uitroept op Golgotha: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo is hij neergedaald in de hel. Dat betekent het, als we dat belijden elke zondag. Hij is neergedaald in de hel. Wanneer? Aan het kruis. In de Godverlatenheid. De verschrikking aan het kruis. Dat was de hel. Maar de Heere, de Vader in de hemel, heeft hem toch gehoord. En heeft hem uitgeholpen. En op de Goede Vrijdag is de Paasmorgen gevolgd. En op het nee van God in zijn toren tegen de zonde is het ja, ja mijn zoon. Je bent mijn geliefde. Je hebt alles, alles volbracht. En zo is dat voor de Heer Jezus geweest ook. Wat staat in vers 7 en 8. Mijn ziel keert terug tot uw rust. Want de Heer is goed voor u geweest. Ja Heer, u hebt mijn ziel gered van de dood. Mijn ogen van tranen. Mijn voet van struikelen. Dat is Jezus op de Paasmorgen. Als de donkere nacht van het lijden achter hem is. En wie nou gelooft in hem. En wie nu vanmorgen in dat geloof avondmaal heeft mogen vieren. Die mag nu zijn eigen weg, haar eigen weg terugvinden in die weg van Christus. De weg van Christus, dat is ook uw weg. Dat is ook jouw weg. Al heeft dan de ene gelovige diepere ervaringen dan de andere. Maar je weet het toch dat de Heer je heeft gered van de banden van de dood. Je weet het toch. De Heilige Geest heeft je toch geleerd dat je van nature ten dode opgeschreven bent. En dat je de eeuwige dood hebt verdiend. Ja, dat wij van nature dood zijn. In de zonde en in de misdaad. En dat wij onszelf van die dood niet kunnen bevrijden. En dat ons niets anders overblijft dan te roepen naar omhoog. Och Heere, och red gij mijn ziel. Maar dan leidt de Heilige Geest u toch aan de voet van Golgotha's kruis. En dan leert de Heilige Geest u toch opzien naar Jezus, het Lam van God, dat de zonde van de wereld, dat ook uw zonde wegdraagt. En dan ontdek je toch het geheim van Gods onpeilbare liefde en genade. We hebben het gezongen uit het gezang. We hebben in uw stervensnood uw diepste woord vernomen. Het diepste woord van Gods liefde in de stervensnood van Jezus Christus. Hij voor mij, dat leefde in uw hart toen u het brood nam en toen u uit de beker dronk. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan mag je zeggen tegen je ziel: rust nu maar, mijn ziel. Keer weder tot je rust. Want je bent verlost. God heeft je wel gedaan. Is dat niet zo? Dat als je zo aan het avondmaal zit, dat dan de hemel de aarde raakt. Een stukje hemel op aarde. En Jezus heeft gezegd: komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Ik zal je rust geven. Is dat niet de rust als je daar eet en drinkt in het geloof? Wie zal mij nu nog scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer? Al mijn zonden en gerechtigheden heeft hij achter zijn rug geworpen. In een zee van eeuwige vergetelheid. Diepe verwondering in mijn hart. Een vrede die alle verstand te boven gaat. O, wat een heerlijke rust. Als de goede herder je meeneemt. En als je je laat weiden in de grazige weiden. En aan de stille wateren van de aanbidding. Is dat niet heerlijk, gemeente? Om zo avondmaal te vieren. De ene keer zal je het dieper ervaren dan de andere keer. Maar dit is toch het wezen. En dan gaan we onszelf ook herkennen in vers 9. Er staat: ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere. In de landen van de levenden. Dat laatste betekent gewoon dat je leven mag. En dat je niet dood bent. Dat je niet sterven moet. Ik mag wandelen voor de Heere in de landen van de levenden. Wandelen met God. wandelen met God. Het is niet een eenzame tocht, maar je gaat samen wandelen. En onderweg kan praat je met elkaar. Dan luister je naar wat de Heere zegt en de Heere luistert naar wat jij zegt. Dan is het een dialoog. Dat noemen wij de verborgen omgang. Gods verborgen omgang vinden, zielen, daar zijn vrees in woont. Heere, wees mijn gids op heel mijn levenspad. Ja, mijn kind, ik zal je onderwijzen. Ik zal je raad geven over de weg die je zult gaan. Ik zal wandelen voor het aangezicht van de Heere. En dan vers 10. Ik heb geloofd en daarom spreek ik. Je zou ook mogen zeggen, ik heb geloofd en daarom zing ik. Daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing, door het bloed van Golgotha. Als je Gods genade hebt leren kennen, dan kun je er ook niet van zwijgen, toch? Dan wil ik er ook van getuigen. Dan wil ik er ook van spreken. Ze mogen je erop aanspreken van de week. He? Ze mogen je aan je jasje trekken. Hé, jij was toch ook zondag bij die avondmaalgangers? Wat betekent dat dan voor jou? Waarom doe je zoiets? En dan vertel je over de Heer Jezus. En wie Hij voor je is. En dat het zo rijkdom is. En dat je dat ook gunt aan iedereen. He? Ik heb geloofd. En daarom heb ik gesproken. En er komt opnieuw bij die dichter de herinnering op aan die donkere tunnel waar hij doorheen is gegaan. Hoe hij benauwd is geweest en hoe de schrik hem aangreep. Dan zegt hij, ja, het kwam zo ver bij mij dat ik op een gegeven moment zei, alle mensen zijn leugenaars, wie kan je nog vertrouwen? Het water was me tot de lippen gestegen, maar de Heere heeft mij uitgeholpen. En dan is hij er verlegen mee. Dan zegt hij in vers 12, wat zal ik de Heere vergelden voor al zijn weldaden die hij mij bewees? Herken je dat vanavond? Heere, wat kan ik nou terug doen? U bent zo goed voor mij geweest. U bent zo laag naar mij afgedaald. Wat kan ik voor u terug doen? Hoe kan ik u mijn dank betalen? Wat zal ik de Heere vergelden? Kan ik dan op mijn beurt iets aan de Heere geven? Nu ik zo geweldig veel van hem gekregen heb. Ja, alles wat ik zou willen geven. Het schiet hopeloos tekort. En ik kan hem ook niets geven dan wat ik eerst van hem zelf ontvangen heb. Je hoort wel eens zeggen op een verjaardag of bij een jubileum, ach, we komen dankbaarheid tekort. Nou, die uitdrukking is maar al te waar, hè? En mooi als het echt zo beleefd wordt. We komen dankbaarheid tekort. Hier sta ik, Heere, met lege handen. Ik wil u graag danken en ik wil het graag uitspreken wie u voor mij bent. Maar nee, mijn zwakke woorden vermelden het niet, o Heer. U bent voor die u kennen nog eindeloos, eindeloos meer. En dan ineens weet hij het. Ineens weet hij het. En dan weet hij dat dankbaarheid, dat betekent nou niet dat we nou iets terug moeten geven om onze dank te betalen. Er zijn eigenlijk wel van die mensen, misschien kent u ze ook wel, die eigenlijk nooit iets willen krijgen. Zodra je ze iets geeft, dan willen ze onmiddellijk iets teruggeven. Ze willen eigenlijk niet iets ontvangen zomaar om niet. En dat vind je niet altijd leuk. Want je wil mensen soms iets geven, iets helpen, zonder dat je er iets voor terug verwacht. Je vindt het natuurlijk wel fijn als je kan merken dat ze het waarderen. Maar ze hoeven niet iets terug te presteren. Dus je krijgt het zomaar, je geeft het zomaar. En dan denkt die dichter, ja, zo is het eigenlijk bij de Heere. De Heere zit er niet op te wachten dat wij nu ook bepaalde prestaties gaan leveren, contraprestaties. Het gaat helemaal niet om vrome en godsdienstige tegenprestaties. Wat de Heere wil is dat wij hem erkennen in alle ootmoed, in alle nederigheid, hem de eer geven voor wat hij ons geschonken heeft. Kijk maar in vers 13. Ik zal de beker van het heil heffen. In de naam van de Heer zal ik aanroepen. Kijk, ik zal de beker van het heil heffen. Het was vroeger gebruikelijk om in het heiligdom, bij het brengen van de dankoffers, een beker met wijn voor Gods aangezicht op te heffen. Of ook die beker met wijn uit te gieten voor Gods aangezicht. Om zo de dank tastbaar te maken. En zo is het ook met het avondmaal, dat is ook de drinkbeker, hè? En dan zeggen we ook de drinkbeker van de dankzegging, waarbij wij de dankzegging aan de Heere uitspreken. Zo zal ik de naam van de Heere aanroepen, de naam uitroepen, ik zal die naam proclameren, ik zal die naam groot maken. Dat is kenmerkend voor de gelovige avondmaal vierende gemeente. Hoog opgeven van God, goed en groot spreken van de Heer. En dan zegt de dichter in vers 14, mijn geloften zal ik aan de Heer nakomen, nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Geloften, hij heeft in de nood geloften afgelegd, zo gaat dat. O Heer, als u mij uithelpt, dan zal ik u de eer geven. En dan zal ik u vurig dienen. Als het u belieft mij te redden, zal ik u dankoffers brengen. Om uiting te geven aan mijn oprechte dankbaarheid. Ik zal mijn gelofte aan u betalen. Nou zijn er wel eens mensen die in de nood allerlei beloften doen. Maar als de storm weer is gaan liggen, hè, bijvoorbeeld de operatie is voorbij. De operatie is geslaagd. Voor de operatie zei, oh Heere, help het toch door. Ik zal trouwer naar de kerk gaan hoor. Ik zal trouwer bidden. Ik zal meer in de Bijbel lezen. Maar dan is de operatie voorbij. En dan pakken ze de draad weer op. En dan is er eigenlijk in hun leven niks veranderd. Wel gelofte gedaan aan de Heere, maar die gelofte niet nagekomen. Dat is een ernstige zaak. Als het over onszelf gaat, moeten we daar onszelf van bekeren. Maar hier zegt die dichter, dat kan ik niet om te leven alsof er niks gebeurd is. Ik kan niet leven alsof ik geen avondmaal gevierd heb. Ik kan niet leven alsof wij uw genade in Christus niet geschonken hebben. Ik wil dat ook niet. Ik wil voortaan met u leven. En ik wil voor u leven. En dan, ik ga die hele psalm maar door. Thuis kan je het allemaal nog weer rustig nalezen. Vers 15. Kostbaar is in de ogen van de Heere de dood van zijn gunstelingen. Hoe kostelijk is in 's Heeren oog hun dood, zegt de oude berijming. En iemand zei een keer tegen mij, kijk, als kind heb ik dat woord altijd verkeerd begrepen. Vindt God dan de dood van zijn kinderen kostelijk? Zou de Heer zich daar dan in verblijden? Hij wil toch hun leven en hij wil toch niet hun dood? Ja, dat is nu ook precies wat er staat. Dat is het bedoeld. Dat de dood, het sterven van zijn kinderen, voor God kostbaar is in zijn ogen. Dus hij wil dat zomaar niet toestaan. Hij heeft zijn kinderen niet over voor de dood. Want hij heeft zijn kinderen bedoeld voor te leven. Om te leven voor zijn aangezicht. En nu heeft de Heere God, om ons te redden van de dood, gemeente. We zongen het aan het begin. Uit die prachtige psalm 68 vers 10. Hè? Hij kan en wil en zal in nood. Zelfs bij het naderen van de dood. Volkomen uitkomst geven. Om ons te redden van de dood. Heeft de Heere God de allerhoogste prijs betaald. Geen zilver en geen goud, maar zijn enige geboren kind, zijn geliefde zoon, heeft hij voor ons overgegeven. En dat is wat je nou bewondert en aanbidt als je gelovig het avondmaal viert. Ik ben losgekocht. Ik ben vrijgekocht voor eeuwig. Het heeft bloed gekost. Het reine bloed. Het bloed van Gods heilig kind. Hoe kostbaar is dan mijn leven in het oog van die genadige God. En als hij zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons overgegeven heeft. Hoe zal hij ons dan ook met hem niet alle dingen schenken? Nogmaals. Wie zo avondmaal viert, die wil de Heere alleen dienen en die vindt in die liefdedienst een eindeloze en eeuwige blijdschap. En dat staat in vers 16, we naderen het einde van de psalm. Vers 16, och Heere, voorzeker, ik ben uw dienaar. Ik ben uw dienaar, een zoon van uw dienares. U hebt mijn boeien losgemaakt. Wat denkt u, waarom zou hij zeggen, ik ben de zoon van uw dienares? Men kan zeggen, ja, waarschijnlijk was zijn moeder ook een gelovig mens. En zoals zijn moeder de Heere heeft gediend, zo wil hij ook de Heere dienen. Ik ben uw dienaar, de zoon van uw dienares. Maar er is meer aan de hand. Want het was zo, de zoon van de dienares, dat is hetzelfde als de zoon van de slavin. Dat is namelijk in het oude Hebreeuwse, in de oude Hebreeuwse situatie, is dat de juridische term voor een slaaf die geboren is als kind van een slavin in het huis van de meester. En zo'n slaaf, die was dan voor altijd het bezit van de meester. Nu zijn wij natuurlijk heel erg tegen slavernij en terecht. En de Bijbel die maakt het ook verder duidelijk dat God dat ook niet wil, die slavernij. Maar in de oud-testamentische tijd was het volop aanwezig. En werd het ook nog door de Heere God getolereerd. Dus zo moet je het lezen, ik ben de zoon van uw slavin. Kijk, een gewone slaaf die kon op een gegeven moment nog vrijkomen. Maar de zoon van de slavin die geboren is in het huis van de meester, die kan zijn leven lang niet meer vrijkomen. Die blijft altijd als slaaf, als dienaar aan dat huis verbonden. En dat beeld gebruikt de dichter om daarmee aan te geven, ik wil er ook nooit meer van af. Ik wil niet zogenaamd vrijkomen. Ik wil altijd de dienaar van mijn meester blijven. Namelijk mijn meester in de hemel. Want hem te dienen, dat is de waarachtige vrijheid. Als ik hem dien, dan ben ik als een vis in het water en als een vogel in de lucht. Hem te dienen is de echte vrijheid. U hebt mijn boeien losgemaakt. U hebt mij in de vrijheid gesteld. En aan het slot van de psalm, in de versen 17 tot en met 19, herhaalt de dichter verschillende dingen die hij al eerder heeft gezegd. Dat gebeurt wel vaker. Als mensen ergens heel erg vol van zijn, dan vallen ze in herhaling. Dan zeggen ze een paar keer achtereen met dezelfde woorden of met andere woorden dezelfde dingen. En dan zegt hij weer, het gaat er mij om dat ik met vreugde in het huis van de Heere mag gaan en met lof Gods grote naam mag danken. En dat doe ik niet op mijn eentje, maar doe ik samen met mijn broeders en mijn zusters. En want geloven, dat is wel persoonlijk, maar geloven doe je niet op je eentje. Maar geloven, dat doe je samen in de verbondenheid met de gemeenschap der heiligen. In het midden van Jeruzalem, de heilige stad, bij uw heiligdom, wij zouden zeggen in de kerk, in de eredienst. En met uitzicht op het nieuwe Jeruzalem. Met heimwee. En ook dat is aan de orde, aan het avondmaal. Dan gaat er als het ware een tipje omhoog van het gordijn dat voor de toekomst hangt. De eeuwige bruiloftsmaaltijd van het Lam van God. En dan mag je aan die avondmaalstafel, en ook niet alleen op dat moment zelf hoor, maar ook in de komende tijd, als je blijft doordenken van wat betekent het nou voor mij dat ik op die zondagmorgen dat avondmaal heb ontvangen, dan blijf je over doordenken en dan zeg je, ja, dat betekent toch ook dat ik uitzicht heb gekregen op die eeuwige toekomst, op dat nieuwe Jeruzalem, wanneer de bruid en de bruidegom het eeuwige bruiloftsfeest vieren. En dan zal het allemaal volmaakt zijn. Ook Psalm 116 zal dan volmaakt leven in mijn hart. Kijk, ik kan er nu over preken en allerlei dingen over zeggen. Tegelijkertijd moet ik zeggen, ja, maar ik kom eraan tekort, die volheid, die rijkdom. Ik mag er iets van beleven door Gods genade, maar het is nog maar een begin, toch? Maar dan zal het volmaakt zijn. Dan zullen we hem kennen, zoals we door hem gekend zijn. En dan zal de liefde tot het hoogste toppunt stijgen. Dat is het heimwee wat ons vervult wanneer wij gelovig avondmaal vieren. En het is de grootste rijkdom en de grootste vreugde, als ik mag zeggen, God heb ik lief, Christus heb ik lief, de Heilige Geest heb ik lief. Of is dat nog niet zo ver bij u? Dan mag je er geen gras over laten groeien. Want de Heere wil die liefde ook in jouw hart en in uw hart uitstorten. Enkel door zijn genade. Om te leren zien hoe ellendig en rampzalig je bent zonder God en zonder hoop in deze wereld. En hoe rijk het is hem te kennen, hem lief te hebben en hem te dienen. Ik ga eindigen met een getuigenis. Het gaat alweer van jaren geleden. Toen was ik nog gemeentepredikant in de gemeente van Veenendaal. En toen was daar een jonge vrouw op jeugdige leeftijd overleden. Ze heette Corrie. Ze had een kinderlijk geloof. Niet getrouwd. Kinderlijk geloof. En toen ze ernstig ziek werd. En toen het duidelijk werd dat ze zou gaan sterven. Sprak ze meer dan eens van haar verlangen. En haar geloofszekerheid. Om naar de Heere te gaan. En voor eeuwig thuis te komen. En toen de ouderlingen eens bij haar op bezoek kwamen. Had ze net een bandje opstaan met koorzang. Ze luisterde graag naar geestelijke liederen. En ze zong zelf ook graag. En ze was lid van een van de Veenendaalse zangkoren, het koor Con Amore. En toen zei ze tegen de ouderlingen, nog even en dan mag ik gaan meezingen in het hemelse koor. En daar zal de Heer Jezus zelf de dirigent zijn. Want de dirigent van Con Amore, die tikt wel eens met zijn stokje en zegt dan, Corrie, jij zingt vals. Maar dat zal de Heere Jezus nooit doen, want dan zal ik nooit meer vals zingen. En zo is het, gemeente. Wij zingen hier beneden nog vaak zo vals. En ook in onze beste ogenblikken is het nog verre van volmaakt. Ook uw avondmaalsgang van vanmorgen was niet volmaakt. Ze komen altijd weer, komen wij tekort. Het is er nog zo ver vandaan dat de Heere werkelijk in heel ons leven de eer krijgt die hem toekomt. En dat wij werkelijk voor 100% het reukwerk van de dankbaarheid tot hem doen opstijgen. Maar de gelovige avondmaalsviering werpt olie op het vuur. Op het vuur van de verwachting. Zodat we zeggen, Maranatha, kom Heer Jezus. En dan blijft het laatste woord van Psalm 116 over. Halleluja, loof de Heer. Ja, loof hem in eeuwigheid. Amen. We gaan de versen 5 tot en met 8 van Psalm 116 nu zingen.
Thank you.
Laten wij gemeente nu danken en bidden. Heere, wij danken u voor deze avondmaalszondag. Mag de uitwerking rijk zijn voor het geestelijke leven hier in de gemeente van Heteren. Dat u het zo wilt doen, Heere, dat de avondmaalgangers dichter tot u getrokken zijn geworden en nauwer aan u verbonden. En geef dat Psalm 116 in aller hart mag leven en dat wij zo gemeente mogen zijn, vruchtbaar tot uw eer, tot heil van onze naasten. Gaat u zo met ons. Gedenk ook degene die geen avondmaal hebben gehouden, die geen vrijmoedigheid daartoe hadden, of die misschien wel vanmorgen maar thuis gebleven zijn, die er ook geen behoefte aan hebben wellicht. Heere, wilt u het anders maken in hun leven? En dat ze getrokken worden zodanig dat ze zeggen, ik kan niet meer wegblijven, want die liefdesstem van Christus, daar moet ik gevolg aan geven. Heere, wij bidden zo voor elkaar in alle omstandigheden. U weet van ziekte, eenzaamheid en zorg. We dragen elkaar aan u op, Heere. We bidden voor het geheel van de gemeente. De gemeente die al jarenlang vakant is wat betreft de predikantsplaats. En we bidden, Heere, dat u in uw goedertierenheid opnieuw een verkondiger van die blijde boodschap hierheen wilt zenden. Niet alleen op zondag preekbeurten te vervullen, maar om als herder en leraar met de gemeente op te trekken. En wilt u daartoe ook het werk van de beroepingscommissie zegenen, dat ze na teleurstellende ervaringen wellicht niet ontmoedigd raken, maar gelovig voort mogen gaan. We willen ook bijzonder bidden voor Henk Verburgt. Het zal hem wel veel doen dat hij de benoeming tot ouderling kerkvoogd heeft gekregen. Hij zal het ook voor uw aangezicht brengen. Het gaat maar niet om een menselijke roep, maar het gaat om een roep van u en tweeën. En we bidden, Heere, dat u Henk Verburgt de vrijmoedigheid wil geven om ja te zeggen, als het mogelijk is, op deze benoeming. We willen bidden, Heere, voor de wereld, voor de mensen om ons heen, die zijn als schapen zonder herder, voor een ontkerstend Nederland. We bidden om een wederkeer tot u, de God van onze vaderen. We willen bidden, Heere, voor de mensen in Venezuela. U kent de wanhoop, u kent de diepe triestheid, als mensen daar soms zelfs meer dan één familielid verloren hebben en vergeefs hebben gezocht onder het puin. O Heere, ontferm u. Laat mensen toch in de nood de weg tot u mogen vinden en betoon u voor hen een hulp in alle benauwdheden. Gaat u zo met ons in de week die voor ons ligt. En aanvaard onze dank en hoor ons gebed als wij tot u mogen bidden met de woorden die de Heere Jezus zelf ons heeft geleerd. En we bidden samen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij willen de collecte van harte bij u aanbevelen, ook de collecte aan de uitgang. We gaan zingen van Psalm 103 uit de oude berijming, de versen 1 en 6. Onze slotzang is Psalm 103, de versen 1 en 6. Gemeente die via de livestream met ons verbonden is. En gemeente hier in de kerk, verhef uw harten tot God. Ga heen in vrede. Draag met u mee en draag ook uit de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.